Goedenavond allemaal. Zullen wij ons beginlied gaan zingen? Aanvangslied Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede zij u en jullie van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan zitten. Onze begintekst vanavond is uit Romeinen 8, vers 38 en 39. Bekende woorden van Paulus. Rijke woorden, bemoedigende woorden. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Zullen we met elkaar zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 241. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Lied 241 uit de Evangelische Liedbundel. Thank you. Laten we met elkaar bidden om het licht van de Heilige Geest. Trouwe God, we danken u dat we zo stil mogen worden voor u. En dat we in dit uur mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt in uw woord. Heere God, daartoe vragen we u, kom met uw Heilige Geest. En maakt u het licht waar het bij ons zo donker kan zijn. Doet u ons de woorden begrijpen die anders misschien zonder betekenis voor ons zouden blijven. Wilt u onze harten ermee raken, opdat we in beweging zullen komen door u en voor u en uw koninkrijk. Wees zo met ons in deze dienst hier in de kerk, meeluisteren thuis en zegen ons. Kom met uw geest, uit genade, in Jezus' naam. Amen. De Bijbellezing is vanavond uit het boek Rechters. Richteren noemden we het vroeger, maar in de nieuwe Bijbelvertaling heet het Rechters en Richteren. Dat zijn ook rechters. Dat waren die mensen ook. En wij lezen uit Richteren, Rechters, hoofdstukken 17 en een aantal versen uit hoofdstuk 18. Het zou wel eens kunnen dat het helemaal niet zo'n bekend verhaal blijkt te zijn. Het gaat over een zekere Micha, over de Danieten, leden van de stam Dan. En we lezen het in twee gedeelten. Allereerst Rechters 17, dan zingen we uit Psalm 15, of lied 15 uit het nieuwe liedboek, het eerste en het tweede vers. Daarna een aantal versen uit Rechters 18 en dan de versen 3 en 4 van diezelfde Psalm 15. Allereerst Rechters 17. In die tijd leefde er in het bergland van Efraïm een man met de naam Micha. Op zekere dag zei hij tegen zijn moeder: laatst is er toch 1100 shekel zilver van u gestolen? U hebt toen in mijn bijzijn een vloek uitgesproken. Dat geld heb ik. Ik heb het gestolen. Moge de Heer je zegenen, mijn zoon, antwoordde zijn moeder. Hij gaf de 1100 shekel zilver aan haar terug, maar zij zei: terwille van mijn zoon wijd ik mijn zilver aan de Heer om er een beeld mee te laten beslaan. Hier heb je het geld terug. Maar hij gaf het weer aan zijn moeder. En zij bracht 200 shekel naar de zilversmid, die er een houten beeld mee besloeg dat in Micha's huis kwam te staan. Micha had namelijk voor zichzelf een heiligdom ingericht. Hij had een priestergewaad en verschillende godenbeeldjes laten maken en een van zijn zonen als priester aangesteld. In die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Nu was er een jonge leviet die verblijf hield in het stamgebied van Juda en in Bethlehem woonde. Op zekere dag vertrok hij uit Bethlehem om een andere verblijfplaats te zoeken. Zijn weg voerde hem door het bergland van Efraïm langs het huis van Micha. Waar komt u vandaan? Vroeg Micha. En de leviet antwoordde: ik ben een leviet. Ik heb een tijd lang in Bethlehem in Juda gewoond en nu zoek ik elders onderdak. Toen zei Micha: kom dan bij mij wonen. Als u mijn raadgever en priester wilt worden, zal ik u 10 shekel zilver per jaar betalen en u van kleding en levensmiddelen voorzien. Na enige aarzeling besloot de leviet bij Micha te blijven. Micha behandelde hem als een eigen zoon en stelde hem als priester aan. Zo kwam de leviet bij Micha in huis terecht. Micha dacht bij zichzelf: nu ik een leviet als priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb. Zingen we van Psalm 15, vers 1 en 2. Thank you. Het verhaal van Micha gaat nog verder. In Rechters 18, vers 1 en dan vanaf vers 13b tot 26. Er was in die tijd geen koning in Israël. De stam Dan was nog steeds op zoek naar een eigen grondgebied om zich blijvend te vestigen. Want het was de enige stam van Israël waaraan nog geen grondgebied was toegevallen. De volgende versen vertellen dan dat ze er 5 verkenners op uitsturen om te kijken waar de stam Dan misschien terecht zou kunnen. En die komen ook al bij het huis van Micha langs en maken een praatje met zijn privépriester, de Leviet. Wij lezen dan verder in vers 13 waar de hele stam Dan op pad gaat op zoek naar een verblijfplaats. Toen ze langs de plaats kwamen waar Micha woonde, vertelden de 5 die het gebied verkend hadden aan hun stamgenoten dat zich in een van die gebouwen een priestergewaad en godenbeeldjes bevonden. En ook een zilverbeeld. Jullie weten dus wat je te doen staat, zeiden ze. Ze sloegen de weg naar het huis van Micha in, waar de jonge Leviet woonde, en begroeten hem hartelijk. Terwijl de 600 gewapende Danieten post vatten bij de toegangspoort, liepen de 5 verkenners door. Ze drongen het huis binnen en namen het priestergewaad en de godenbeeldjes mee, en ook het beeld met het zilveren beslag. De priester stond dus met de 600 gewapende mannen bij de toegangspoort. Terwijl de 5 het huis van Micha binnengingen en het beeld met het zilverbeslag, het priestergewaad en de godenbeeldjes meenamen. Wat moet dat daar? Riep de priester. Stil, antwoordde ze. Zeg niets, maar ga met ons mee en word onze raadgever en priester. U kunt toch beter priester zijn voor een hele stam Israëlieten dan voor het huishouden van één man? Daar stemde de priester van harte mee in. Hij nam zelf het priestergewaad, de godenbeeldjes en het zilveren beeld en sloot zich bij hen aan. De Danieten vervolgden hun tocht. De vrouwen en kinderen lieten ze voorop gaan, samen met het vee en hun andere bezittingen. Ze waren al een flink eind op weg toen de inderhaast bij elkaar geroepen knechten die bij Micha woonden hen achterop kwamen en tegen hen begonnen te schreeuwen. De Danieten draaiden zich om en vroegen aan Micha: wat is er aan de hand? Waarom hebt u al die mensen op de been gebracht? U hebt de goden gestolen die ik heb laten maken, antwoordde Micha. Ook mijn priester hebt u meegenomen. Niets heb ik meer over. Hoe kunt u dan nog vragen wat er aan de hand is? Maar de Danieten antwoordden: u kunt maar beter niet zo'n grote mond tegen ons opzetten, want wanneer deze heetgebakerde mannen zich op u storten, is het met u en uw mensen gedaan. Hierop vervolgden de Danieten hun weg. En Micha, die inzag dat hij toch niets tegen hen kon beginnen, keerde terug naar huis. Tot zover lezen we met elkaar uit het woord van God. En we gaan zometeen nadenken over deze geschiedenis van het privékerkje van Micha. En we zingen eerst nog weer uit Psalm 15, vers 3 en 4. Gemeente van Christus. Er staan mooie verhalen in de Bijbel, toch? Wonderlijke verhalen ook. Of verhalen die je nog helemaal niet of nauwelijks kende. Want dat werd op school en in de kinderbijbel overgeslagen. En in de kerk wordt er eigenlijk bijna nooit over gepreekt. En ik denk dat wat we vanavond uit de Bijbel lazen ook zo'n verhaal is. Het is vreemd, het is heel apart allemaal. En toch, een geschiedenis met een flinke boodschap. Een belangrijke boodschap, ook voor ons. Maar dat moeten we maar ontdekken. Twee beelden blijven bij mij haken na het lezen van dit verhaal. Twee beelden die kenmerkend zijn voor Micha, de hoofdpersoon van de geschiedenis. Even voor de duidelijkheid, dat is dus niet de profeet Micha, naar wie een Bijbelboek is genoemd. Er waren ook toen al meer mensen die Jan of Piet of Annette heten. Dit is een andere Micha. En ik schets hem vanavond in twee beelden die er voor mij uitspringen. Het eerste beeld dat deze Micha kenmerkt, dat vind ik aan het eind van dat hoofdstuk 17 dat we lazen. Waar Micha staat en spreekt als een succesvolle herenboer, het toppunt van welvaart en welzijn. Hij heeft het helemaal voor elkaar, schaapjes op het droge. En hoor dan eens wat hij voor zichzelf heeft bedacht. Ik ben ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb. Nou, me dunkt, dan heb je het getroffen. Dan heb je het getroffen met jezelf. Dan heb je het getroffen met je leven. Dan heb je het getroffen met God. Rijk was die al, deze Micha, een welvarende herenboer in het bergland van Efraïm, zo'n beetje in het midden, iets aan de noordkant van Israël. Een handige jongen was het ook, net als zijn moeder die optreedt aan het begin van de geschiedenis. Die toch onverkwikkelijke toestand met dat gestolen geld van zijn moeder, daar begint het mee, hadden ze slim opgelost met elkaar. Want ja, dat was niet mooi geweest. 1100 shekel gepikt uit de portemonnee van je moeder. Dat is niet fraai. En na een poosje had Micha het wel opgebiecht. Maar ja, zijn moeder had ondertussen wel de vreselijkste verwensingen uitgesproken over de belhamel die dat toch op zijn geweten had. En onder een vloek kun je niet leven. Zeker als oosterling niet. Dus wat doen we nou met dat geld? En je ziet het ze, hè, als het ware heen en weer schuiven in die eerste verse van het verhaal. Het is eigenlijk prachtig beschreven. Hier, neem jij het maar. Nou nee, hou jij het ook maar. Het doet een beetje denken aan hoe dat ging met die zilverlingen eeuwen later. 30 waren dat er. Judas en de schriftgeleerden. Ook zo bezoedeld en besmeurd was dat geld dat niemand het eigenlijk meer wou hebben. Maar Micha en zijn moeder, die zijn slim. Daar hebben we God dan toch voor. Die 1100 shekel, die wijden we aan de Heer. En dat is mooi en dat is vroom. Tenminste, zo klinkt dat. Ja, of hij dat ook vindt, dat is misschien een ander verhaal. Maar hij zegt toch niks terug. In elk geval, nu nog niet. En zo gebeurt het. Voor 200 shekel mag de plaatselijke zilversmid aan het werk. Een prachtig godsbeeld wordt vervaardigd. Dat was er al, van hout, maar nu is het mooi verzilverd. Het is helemaal geweldig. Hé, waar zijn die 900 shekels gebleven, hoor ik u en jou denken. Ja, zo gaat dat dus in alle tijden. Als je op deze manier bezig bent het ene slimmigheidje aan het andere te rijgen. Wat je er ook van vindt, een oplossing is het. En het beeld oogt goed in het huis van Micha. Net als de andere godsbeelden die hij heeft, want zo gaat het verhaal verder. Deze Micha heeft een bijzondere hobby. In zijn achtertuin heeft hij zijn eigen kerkje gebouwd. Compleet met inventaris, want er moet natuurlijk toch ook iets te zien zijn in zo'n tempeltje. Vandaar de beelden. De 10 geboden waren kennelijk nog niet zo doorgedrongen daar in dat bergland in Efraïm. Er was in die tijd geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Staat er dan ook veel betekenend bij. Zijn eigen zoon heeft Micha als priester benoemd. Een priesterkleed ergens vandaan gebietst. Om zijn schouders gehangen. En het is voor elkaar. Net echt. Micha. Met zijn kerkje op maat. Ja, want dat is het dan toch wel. Een kerkje op maat. Dat zijn welvarende en rijke leventje completeert. Helemaal aangepast voor hem en zijn familie. Een kerkje op maat. Een dienst op maat. Ja, een God op maat. Daar zit dan toch het gevaar. Gevaar toen, maar ik denk net zo goed nu. Dit is van alle tijden. Mensen die een godsdienst op maat maken voor zichzelf. Het begint met een kerk op maat. Maar zomaar heb je ook een God op maat. Een God op maat. En als je dan een poosje bezig bent, dan ontdek je opeens dat dat toch ook wel heel ver af is komen te staan van de God van de Bijbel, door wie je je ooit geroepen wist. Die God van Israël. God die ons zo nabij wil zijn, zeker. Maar die ook de hoge heilige God is. En hij past niet binnen welke menselijke maat ook. Maar als God op maat is hij dan toch vooral een middel geworden. Om mij te behagen. Om mij gerust te stellen. God niet als degene die mensen roept en in beweging zet op de weg van zijn koninkrijk. Soms dwars tegen de stroom in. Ook best wel eens tegen je eigen gevoel in. Soms ook gewoon tegen wat je eigenlijk van binnen wil in. Want het is en blijft een vreemde stem van God die je hoort. De vreemde stem van Jezus die vanuit het evangelie jou aanspreekt. En die mag je volgen. En die leidt je op soms onverwachte paden, geweldige paden vaak, mooi en rijk, ja, maar het duurt wel eens even voordat je dat ontdekt. Maar dan de God van Micha, met zijn privékerkje. Ik zou zeggen, dat is meer een God die vooral geen dingen zegt die mij niet uitkomen. Dat is een God die je leven afmaakt. Hij is als de jus over de aardappels. Als dat lekkere roomsausje over je biefstuk. Hij geeft je het goede gevoel. Hij sust ons geweten dat we het dan toch allemaal ook wel goed hebben gedaan. En wat hebben we het fijn voor elkaar. Zomaar kan dit soort godsdienst daarop uitlopen. Micha met zijn eigen kerkje. Nee, dat eerste beeld zoals ik hem daar zie is nog niet helemaal compleet, want het wordt nog mooier, het wordt nog erger zoals u het wilt. Komt daar een leviet langs, iemand uit de priesterstam Levi, let wel, hij was geen priester, maar het komt dichtbij. Levieten die deden de hulpdiensten in het heiligdom, waren een soort assistenten van de priesters. Maar Micha ruikt een buitenkansje. Even onderhandelen over het traktement en het is voor elkaar. Voor 10 shekel per jaar, kost en inwoning, huurt hij zijn eigen privédominee. En zo is het eerste beeld van Micha compleet. En zo zien we hem daar staan. Nu ik een leviet als priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb. Wat een tegenstelling. Wat een tegenstelling met het tweede beeld van deze Micha. Tweede beeld, dat vind ik, 25 versen verderop. Weer zo'n uitspraak van Micha, maar hoe anders. Niets heb ik meer over. Zo staat hij daar aan het eind van hoofdstuk 18. Niets heb ik meer over. Dat is andere taal. Dan de zelfverzekerdheid van even eerder, dat hij niks dan goeds van God te verwachten heeft. Niets heb ik meer over. Ja, dat hangt samen met die groep Danieten, de leden van de stam Dan, een van de stammen van Israël. Maar die stam Dan, die had een probleem. Anders dan de andere stammen hadden zij nog steeds geen plek gevonden in het land waar ze veilig konden wonen. En zo komen we ze hier tegen. Migranten. Migranten op zoek naar een plek om zich te vestigen. Om te kunnen leven. En ze hebben al eens kennis gestuurd. 5 man en die hebben al eens een praatje aangeknoopt. Met de priester Leviet van Micha. Maar nu zijn ze met de hele groep op pad. Vrouwen en kinderen voorop, zo staat er. 2 daaromheen. De mannen, aantal gewapend. Ter bescherming erachter. Het is eigenlijk best aangrijpend als je het zo leest. Je kan er zo de journaalbeelden bij bedenken. Zo'n enorme mensenstroom op de Balkan, Slovenië, Hongarije. En zo staan die daar niet daar opeens voor de poort bij Micha in Efraïm. Ze moeten nog verder, helemaal naar het noorden. Daar zullen ze de stam dan stichten. De opgraving daarvan bestaat nog altijd. Als u wel eens een reis naar Israël hebt gemaakt. Nou, misschien bent u daar wel geweest. Het heiligdom, hè, dat is daar nog altijd, de resten ervan. En als je daar dan staat, dan denk je, nou, zou deze priester Leviet daar hebben gewerkt? Zou zomaar kunnen, want hem nemen ze mee. Compleet met alle beelden, met zijn priesterkledij. Even moppert onze privépredikant tegen deze kidnapping, maar al gauw ziet hij de voordelen. Het is toch veel mooier voorganger te zijn voor een hele stam dan voor één enkel gezin. Beste promotie is het. Niets menselijks is ook deze geestelijke vreemd. En als Micha er met een legertje knechten loeikwaad achteraan komt, dan valt er weinig meer terug te halen voor hem. En zo zien we hem daar staan. In dat tweede beeld in ons verhaal. U hebt de goden gestolen die ik heb laten maken. Ook mijn priester hebt u meegenomen. Niets heb ik meer over. Niets heb ik meer over. Ja, hoe kan dat nou? Hoe komt dat nou? Ligt het allemaal aan die migranten? Die geeft je makkelijk de schuld. Ook dat is van alle tijden. Het was ook niet zo mooi hoe die Danieten dat hadden gedaan. Daar hoef je de ogen niet voor te sluiten. Ook in onze tijd hoef je dat niet. Misstanden, wangedrag, intolerantie, pure gelukzoekers. Daar hoef je de ogen niet voor te sluiten. Integendeel. Maar de oorzaak van de enorme ontreddering van Micha, die ligt denk ik toch heel wat dieper. Die ligt heel wat dieper. Juist deze migranten leggen met hun actie de vinger op een open zenuw in het leven van deze Micha. In zijn geloofsleven ook. Zijn godenbeelden zijn weg. Zijn priester is weg. Zijn privékerkje is leeg. En dus is alles weg. Is God zelfs weg. Zo is dat kennelijk bij Micha. Alles weg. God zelf ook weg. En wat een leegte openbaart zich dan hier. Onder dat vernisje van welvaart en rijkdom. Van zelfgevormde godsdienst. En zelfgenoegzaamheid. Bij deze Micha. Wat een intense leegte. Er zit niks. Niks aan echte band met God. Niks van echt besef van afhankelijkheid. Van vertrouwen, ja, dat je de weg van je leven mag gaan met God. Als je hem dan tenminste ook de weg laat wijzen. Er zit niks bij deze Micha wat boven zijn eigen knusse leventje met zijn op maat gesneden godsdienst uitgaat. En als er dan inderdaad zo'n best forse gebeurtenis plaatsvindt met zo'n stam dan aan de deur, dan heb je niks. Dan ben je niks. Dan ben je niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnen machteloos, identiteitsloos. Als er gerammeld wordt aan jouw ogenschijnlijk zo'n mooie leventje. Ik kan het niet nalaten die lijn gewoon maar door te trekken naar onze actualiteit. Met alle discussies over stromen vluchtelingen en migranten. En het zijn pittige vragen en discussies. En die moet je ook maar eerlijk stellen. En die discussie moet je open voeren. Het is een enorme taak voor politici, voor christenpolitici ook. Om de balans te vinden in een houding van barmhartigheid en liefde. Daar zal het denk ik toch altijd mee moeten beginnen voor een christen. Maar een christen weet ook van rechtvaardigheid en van duidelijkheid waar dat nodig is. Maar daar ga ik het nu verder niet over hebben. wil vanavond vooral wijzen op dat ene punt. Wat denk ik in deze geschiedenis zo naar ons toe komt. In dat verhaal over Micha en de Danieten. En ik denk dat dat ook in onze tijd zo actueel, zo waar is. Zo'n stroom migranten, vluchtelingen, ingewikkeld, hoe moet dat? Ik heb de antwoorden ook niet. Maar heeft het ook niet van zo'n stam dan, die rammelt aan onze zekerheden en verworvenheden, aan onze zelfgenoegzaamheid misschien toch ook wel, onze zelfingenomenheid, die ons en onze cultuur en onze maatschappij dan toch ook ontmaskert. Ontmaskert en opeens ontdek ik hoe leeg, hoe inhoudsloos, hoe identiteitsloos, nietszeggend onze eigen samenleving is geworden met al onze welvaart en met al ons welbevinden. En hier en daar nog wat godsdienst die het luxe plaatje compleet moet maken misschien ook. Maar opeens als dan de Danieten ook aan mijn deur verschijnen, dan ervaar ik dat daar maar zo weinig onder zit, dat het geestelijk zo ontzettend leeg is in onze westerse welvaartsmaatschappij. Dat je dan eigenlijk ook maar zo weinig te vertellen hebt aan mensen met andere en soms heel uitgesproken meningen. En zomaar staan we erbij als Micha. Niets heb ik meer over. Dat geeft me te denken. Dat geeft me te denken, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou bij ons? Hoe zit dat tussen God en mij? En wie is hij voor ons? Nee, niet hij is mijn knechtje, maar ik ben zijn kind. Ja, ik mag bidden. Ik mag mijn vragen bij hem brengen. Ik mag mijn noden heel concreet bij hem neerleggen. Ik mag vragen om zijn zegen, maar hij is niet het sausje op mijn zelfgemaakte maaltijd. Hij wil het voedsel zelf zijn, het brood. Het levende brood. Waar ik het elke dag van hebben moet. En dat de richting van mijn leven bepaalt. Ik zoek en ik volg zijn stem. Ja, soms is het zoeken en tasten. Maar dat doe je dan biddend. Zoekend naar Gods weg. Misschien wel eens tegen de stroom in. Tegen je gevoel in. Tegen je eigen wil in. Maar toch. Want ik ben verzekerd. Ja, dat zei Micha. Ik ben verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb, zo zei hij het. En dat liep niet zo best af. Ik denk aan die andere tekst in de Bijbel, die met diezelfde woorden begint. We lazen hem als onze aanvangstekst aan het begin van de dienst, Romeinen 8. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Zullen we zo Gods kinderen willen zijn en leven als leerlingen van die Jezus? Amen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is lied 912 uit het liedboek. En dat willen we in zijn geheel gaan zingen. 912 uit het liedboek. Wij willen in deze dienst ook ons geloof belijden. Ik lees daartoe zometeen de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik wil u en jou vragen om daarop met mij te zingen uit de evangelische liedbundel 275 vers 1 en 4. Ik heb geloofd en daarom zing ik eerste en vierde vers van lied 275 uit de evangelische liedbundel. Zullen we zo mogelijk daarbij gaan staan. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij willen God onze dank brengen en bidden. Laten wij bidden. Heer onze God, dank u wel voor uw woord. Uw woord waarin heel bijzondere verhalen staan, die ons toch ook weer veel te zeggen hebben. Die ons een spiegel voorhouden. Welke plek hebt u nu in ons leven, in ons kerk zijn, in deze wereld? En zomaar kan het gebeuren, ook bij ons, zoals het bij Micha ging. Een kerk op maat, een dienst op maat, een God op maat. Heere God, wilt u door uw woord zelf maar bezig zijn in onze levens? Dan gaat het niet om een God op maat, maar dan mag het er toch om gaan dat wij zelf steeds meer worden toegesneden op de maat van de Heer Jezus die u voor ogen hebt. Waar u ons naar vormen wilt door uw Heilige Geest. Maak ons zo kinderen van u die leven als leerlingen van Jezus. En dan mag dat ook zichtbaar zijn. Dan mag dat ook een identiteit zijn. Waarmee we ook vast mogen staan. Ook in een tijd waarin zoveel op ons afkomt. Waarin wereldwijd zoveel aan de hand is. Waarin een beroep wordt gedaan. Ook op de stevigheid en op de fundamenten van onze samenleving. Heere God, sterkt u ons met liefde, met barmhartigheid, met rechtvaardigheid. Wij bidden u ook voor politici, ook voor christelijke politici. Bij alle moeilijke vragen, ook van deze tijd, ook rond vluchtelingen, migranten. Wees u nabij. Heere God, wij bidden u voor deze wereld. In zoveel noden, zoveel pijn. Al die mensen ook op de reef, die het niet meer weten. En wij weten het eigenlijk ook niet. Geeft u wijsheid. Geeft u wat nodig is. Heere God, wees met mensen die het moeilijk hebben, ook dichtbij. Ook in deze gemeente, u kent ze. De zieken, thuis of in het ziekenhuis. Mensen, ook mensen die dankbaar zijn vanwege een goede uitslag die ze kregen. Of een uitslag die hoop geeft voor de komende tijd. Dank daarvoor. Wees met mensen die grote zorgen meedragen. Mensen met verdriet. Misschien wel onuitgesproken, maar u weet ervan. Wil troosten, wil bemoedigen. Ga met ons mee, ook verder deze week, morgen, ieder op onze plek, op ons werk, op school, de studie, dingen thuis, waar dan ook, de dingen van de kerk ook. Wilt u het zegenen en ons tot zegen doen zijn? Wij bidden het, in Jezus' naam. Amen. Er is gelegenheid om onze gaven te geven. Daarna zingen we ons slotlied. Lied 838, vers 1 en 3. O grote God, die liefde zijt. En dan ook het derde vers. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen. Lied 838 uit het liedboek 1 en 3. Na de collecte. heen in vrede. Draag met u, draag met jou de zegen van de Heere God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.
vat